Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars. Het is onmogelijk om alles aan bod te laten komen als het gaat over het onderwerp van het gebed. Mijn bedoeling is enkel jullie een klein beetje op sleeptouw te nemen en te laten ontdekken dat je overal kan bidden en dat alles je kan inspireren om zoals Jezus een relatie met de Vader op te bouwen en met Hem in de Heilige Geest te leven. Ik hoop dat jullie er dan ook met veel motivatie aan zullen beginnen en jezelf erin oefenen doorheen de dag. Laten we tot de Heilige Geest bidden, die in ons reeds bidt en ons daarin wil betrekken om alles tot gebed te maken. Kom, Heilige Geest, geef ons ogen die dieper leren zien en oren die dieper leren horen om jouw stem op te vangen, die bidt zonder ophouden. Een lofzang in ons wil laten opborrelen voor de Schepper, die ons de Vader leert danken en smeken zoals Jezus dat deed, spontaan, in zijn dagdagelijks leven, in alles wat hij meemaakte. Leer ons de stilte opzoeken, de kans tot aanbidding niet voorbij te laten gaan en ons te laten meenemen op een steeds zuiverder gebed, dat God eer geeft en zijn naam niet meer van onze lippen wijkt. Vader, Zoon en Heilige Geest, wij aanbidden u. Amen. De stilte. De stilte is voor Jezus heel belangrijk. Daarom trekt hij zich ook regelmatig terug op een eenzame plaats, zonder pottenkijkers. Een afgelegen plaats in de natuur, soms op een berg, 's morgens vroeg, 's nachts soms, of in een woestijngebied, in een grot. En zoals hij zelf aanraadt, sluit de deur en bid tot je Vader in het verborgene. Sluit je deur en bid tot je Vader in het verborgene. Dat zal hij ook wel thuis gedaan hebben. Ik heb dat als kind ook veel gedaan. Tot zelfs in een boom geklommen, omdat niemand eraan denkt daar in de lucht tussen de blaadjes te gaan zoeken. Waarom heeft Jezus zoveel jaren een soort verborgen leven gehad, dat hij totaal niet opviel ook? Hij wachtte op een teken van de Vader. En hij liet de tijd rijpen. Zijn relatie met de Vader. En toen begon Johannes de Doper aan de Jordaan iedereen voor te bereiden op zijn komst. En dan was er ook na die intense ontmoeting aan de Jordaan zijn lange retraite van 40 dagen, zegt men, in de woestijn, waar hij zich geestelijk en lichamelijk probeerde leeg te maken en enkel met Gods woord en verlangen bezig te zijn, de accenten voor zijn zending ook te ontvangen. De wil van de Vader, dat is een keuze voor armoede, gehoorzaamheid, zuiverheid. Armoede bijvoorbeeld geen rijkdom najagen, maar leren delen. Alles leren vrijgevig, ja, delen met anderen. Zomaar uit pure goedheid. Gehoorzaam, geen eigen wil najagen. Maar alles toetsen aan wat God verlangt en plezier doet. Leven in zuiverheid is ook leven in dankbaarheid en aanbidding. God alle eer geven die hem toekomt. Naar hem verwijzen in plaats van naar jezelf. Vrij zijn voor God. ten dienste van alle mensen zonder uitzondering, want alle zijn we toch de kinderen van de Vader. Stilte. Uiterlijke stilte helpt, maar de stilte van binnen, dat is toch wel iets moeilijker. Daar worden we vaak heen en weer geslingerd door gedachten, ervaringen, gevoelens, zorgen, relaties. En het is als een soort wervelstorm die we God zouden kunnen aanbieden. Laat het maar overwaaien. We vertrouwen het allemaal aan Hem toe. Hij bergt het in zijn hart. We gaan er dus niet zelf op in. We laten het los. Door het aan te bieden, door te vertrouwen op Hem. Want Hij is degene naar wie wij op zoek zijn. Hij is het die mag centraal staan en zijn verlangen mag uitspreken en duidelijk maken of inspireren. Het kan, ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is toch al dikwijls gebeurd, dat hij zich heel stil houdt en dat hij hier niets van begrijpt en denkt dat alles zinloos is, die tijd die je eraan geeft. Maar het is zinvol. Want zo leer je onbaatzuchtig te beminnen. Zonder iets voor jezelf op te eisen of te verwachten. Bij Hem blijven. En de voorgenomen tijd liefdevol schenken. Neem in het begin misschien niet te veel hooi op je vork. Probeer het stilletjes aan op te bouwen. Telkens een paar minuutjes extra. Je blijft daar dan trouw aan de tijd die je voorzien hebt voor Hem. Dat is belangrijk, trouw blijven aan die tijd. Ik heb een gesprek gehad met Jan Vermeijeren, enkele jaren geleden natuurlijk, de stichter van Poverello, die is ondertussen wel al overleden. En hij vertelde mij dat het aanbiddingsgebed zoveel belang had gekregen voor hem, dat stille gebed van aanwezig zijn bij God. En hij zei dat dat hem hielp om edelmoedig te blijven luisteren en aanwezig zijn bij arme en gekwetste mensen. Dat is een gratuite houding, liefdevol blijven schenken aan die mensen die beroep op hem deden, met eerbied en zo positief mogelijk. Want doorheen de bolster van de duisternis zijn ze op zoek. En wij ook, hè? Wij zijn ook op zoek. Naar het licht dat God ons kan schenken, dat Gods geest zelf probeert te openbaren. Dat is nooit verloren tijd. Ook al zie je geen resultaat op dat moment, want het is liefdevol gegeven en liefde is altijd vruchtbaar. Wanneer we in onszelf zo'n soort noodkreet hebben zo om hulp, dan moet je daar ook op ingaan. Die drang die is echt niet te verwaarlozen. Want we zijn voor het grootste, of misschien wel het grootste gedeelte van ons gebed, zijn we eigenlijk aan het smeken. Wij ervaren heel veel onmacht. Maar er zijn mensen die zoveel talenten hebben. Hè. Succesvol alles aanpakken. Zelden of nooit ziek zijn. Alles goed kunnen regelen. Tal van vrienden hebben. Die voelen de noodzaak bijna nooit om te smeken tot God. Ik heb er zelfs horen zeggen dat ze dat vernederend vonden dat er iemand hen bevestigde. Toen viel ik achterover natuurlijk. Anderen daarentegen, die zijn soms wel een beetje overdreven uit op complimentjes. Maar kijk, op een dag kan het voorvallen dat ze vallen. Letterlijk, hè? En iets breken. Oula. En er komt een operatie van. En ze moeten revalideren en dat duurt lang. Dan moeten ze in het ziekenhuis en dat die nog ik weet niet hoeveel oefenen thuis en zo. En ze moeten zich bij alles laten helpen. En ze liggen daar hulpeloos in bed, compleet door elkaar geschud. Want hoe moet dat nu verder? Is er wel een garantie dat dat ooit terug in orde komt? In het begin veel medeleven en telefoontjes. Maar ja, als dat een beetje te lang duurt. Het leven loopt verder, ook zonder hen. Dat is allemaal heel erg. Oh. En ik heb een boek gelezen, nog maar pas, hè. En dat boek heet Man onderuit, lessen in afhankelijkheid. Geschreven door Leo Feijen, misschien doet dat bij u een belletje rinkelen. Dat is iemand die heel veel geïnterviewd heeft voor Kruispunt. Je vindt trouwens al die uitzendingen nog terug op YouTube. Leo Feijen. En hij mocht dan overal in die bekende abdijen en bij ja, gerenommeerde abten en abdissen en monniken op bezoek. En dan was dat een heel interessant geestelijk gesprek. Dus die man heeft het boek geschreven, Man onderuit, omdat hij ook gevallen is. En hij is heel eerlijk. Ik heb daar deugd van gehad van dat boek. Hij geeft toe hoe moeilijk hij het heeft gehad, ondanks zijn geloof. En al de goede raad, hè? Al de goede raad die hij ooit gehoord heeft bij al die bekende monniken en abten, dat hielp allemaal niet. Die stilte en dat niets doen en dat afhankelijk zijn, was verschrikkelijk voor hem. Hij beschrijft dat allemaal heel goed. Tanden poetsen, douchen, aankleden, allee, niets is nog vanzelfsprekend. En hij ontdekt dus eigenlijk een andere kant van de afhankelijkheid. Hij ervaart dat de naaste, vooral zijn vrouw dan, en vrienden voor hem klaarstaan. En dat ze met goedheid omgeven. Dat is een hele ervaring. Dus ik herhaal nog eens, het is een boek van Leo Feijen, Man onderuit, lessen in afhankelijkheid en uitgegeven bij Ten Haven. Ik vind het een aanrader. Het doet je ogen opengaan. Ik denk soms, Jezus heeft toch ook veel gesmeekt, hè? Hij was de zoon van God en hij heeft heel veel gesmeekt. Hij heeft geweend en zijn gevoelens uitgesproken in zijn gebed en geroepen dus tot God ook op het kruis. In de Hof van Olijven heeft hij gezweet water en bloed van angst. Hij heeft daar ook gebeden om tot die overgave te komen. Hij heeft genezingen afgesmeekt, ook een opwekking van Lazarus afgesmeekt. En bekomen. Maar toen dat hij het daar zo erg had, zijn kruisweg, heeft God hem toch ook verhoord door, zeg ik dan, Simon van Cyrene, die toch meegeholpen heeft om dat kruis te dragen. Hij hangt op het kruis en zijn moeder is aanwezig. Johannes, zijn lievelingsapostel, was aanwezig. En zijn grote bekeerling, Maria Magdalena, ook niet te verwaarlozen. En dan naast hem, op het andere kruis, is er ene die zich bekeert van die moordenaars. Dat zijn allemaal dingen die gebeuren rondom hen in de zwaarste omstandigheden en die toch iets als invloed hebben op het gebed. Zo als een smeekgebed tot de Vader wordt verhoord, is vruchtbaar in alle omstandigheden. In ons hart gebeurt dat dan ook. Er gebeurt iets met ons in verband met dankbaarheid, sterkte, vreugde zelfs. Soms gaan mensen door een hel van onmacht, maar worden nadien de grote getuigen van Gods medeleven en steun. Ze zijn niet meer bang om afstand te doen van hun eigen eer. En ze weten dat ze klein en hulpeloos geweest zijn. En zich ook als een klein kind soms hebben gedragen. Maar ze zijn zo dankbaar en ze getuigen van die prachtige steun en die geduldige liefde van die mensen om hen heen. En dat zouden ze eigenlijk niet meer willen missen. Dat is een heel belangrijke ervaring. Bidden heeft veel te maken met zien, met leren zien, een nieuwe blik op alles wat ons omgeeft. Wat bedoel ik ook bijvoorbeeld? Wie gaat er niet graag wandelen? Jezus was veel op wandelen. Dus als Jezus gaat wandelen, dan kijkt hij naar de vogels en de bloemen. En dan zegt hij ook zo, kijk naar de vogels en de bloemen. Ze zaaien niet, ze maaien niet, maar hun hemelse Vader voedt hen. Zijt jij niet meer waard dan zij? Maak je dus geen zorgen over wat je zult eten of drinken of aantrekken. Uw hemelse Vader weet dat je dit allemaal nodig hebt. Ik verwijs nu naar Matteüs, het zesde hoofdstuk, van 24 tot 34. Ik zeg het zomaar in een notendop, zoals ik het onthouden heb, om aan te tonen dat jullie dat ook zo kunnen leren, dat de Heilige Geest dan dat dat bij u ook voorschotelt wanneer dat je bijvoorbeeld bezorgd, te bezorgd bent of begint te jammeren of zo. Leer genieten in de natuur. En leer de lessen van de natuur. Jezus deed dat dus een hele tijd, hè, om het vertrouwen aan te wakkeren, om de dankbaarheid en het lofgebed te laten opborrelen. En dan word je zoals kinderen. Dan gaat je alles opnieuw herontdekken, bij wijze van spreken. En er gaat een grote vreugde komen. Je zult doodgelukkig rondhuppelen, zoals kinderen doen van het een naar het ander. Jezus die had altijd hoop. Hij keek naar, bijvoorbeeld naar het koren op de velden. En hij zag daar de toekomst in. En ja, het was, voor hem was dat duidelijk zo. Er zijn er die zaaien en er zijn er die later gaan maaien en die mogen oogsten. Dat is zo ook met onze evangelisatie. Hij zag het en hij begreep wat dat de les was van de Vader. Die hem dat duidelijk wou maken via die korenvelden. En nu verwijs ik ook naar een stukje evangelie. Dat was in Johannes het vierde hoofdstuk, na de bekering van de Samaritaanse die hij had ontmoet bij de put. En dan is die zo overweldigd door die ontmoeting en ze loopt naar haar dorp en ze doet die allemaal naar hem komen. En dan zegt hij dat over dat koren. Dus het is toch eigenlijk altijd met een les uit het leven. En het gebed loopt constant door. Laten we toch maar eens even onderbreken met het mooie lied Kijk eens naar de vogels van Ellie en Rickert. En je kan het vinden op YouTube en er is een video ook bij.
Kijk eens naar de vogels in het bos of in de stad. Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze vinden altijd wat.
Hun vader zorgt voor hen, hun vader zorgt voor hen. Hij houdt ze in zijn hand, hij houdt ze in zijn vaderhand.
Kijk eens naar de bloemen, zo prachtig stuk voor stuk. Ze spinnen niet, ze weven niet, ze maken zich niet druk.
Hun vader zorgt voor hen, hun vader zorgt voor hen. Hij houdt ze in zijn hand, hij houdt ze in zijn vaderhand.
Kijk eens in de spiegel, jij bent nog veel meer waard. Dan vogeltjes en bloemetjes, het is God die jou bewaart.
Je vader zorgt voor jou, je vader zorgt voor jou. Hij houdt je in zijn hand, hij houdt je in zijn vaderhand.
Door zijn gebed en voortdurende relatie met de Vader zag Jezus ook wat mooi was in anderen en waar wij zelf soms aan voorbij lopen. Bijvoorbeeld, hij bevestigde de 100 man en zei dat hem in heel Israël nooit zo'n groot geloof had ontmoet. Hij zag die arme weduwe daar een paar centjes in de offerkist gooien en hij zei, kijk, kijk, kijk. Ze geeft niet van haar een overvloed, maar waarvan dat ze moet leven. Hij zag de bekeringsdrang van die goede moordenaar naast hem, op het moment dat hij toch enorm veel afzag. Hij verdedigde de vrouw die veel zonden had bedreven en zat te wenen aan zijn voeten. En waar dat ze dan kritiek op hadden, zo, en dat hij zei, maar ze heeft veel liefde betoond. En toen hij zelf dacht een vrouw af te wimpelen, die Syrofenicische, die kwam pleiten opdat hij haar kind zou genezen, dan zei dat vrouwke, jawel, de hondjes die eten toch ook van de kruimeltjes die van tafel vallen. Oh, daar was hij toch wel helemaal van gedaan, hè? Zo nederig. Dus hij ging als haar kind natuurlijk. Hè. Maar dat was voor hem eigenlijk ook wel een vorm van bekering, want hij moest een beetje verder kijken dan alleen zijn eigen volk. Echt, wij kijken aan zoveel goeds voorbij en we blijven opgesloten in ons hokjesdenken. Die is zus en die is zo, en dat zal dan wel zo blijven, zeker. We gaan aan onze eigen bekeringskansen voorbij en aan die voor de ander. Ons gebed helpt ons in de Heilige Geest dieper te leren zien. Ook het goede, hoe klein ook, dat iemand probeert iets goed te doen. Het kleine moeten we leren zien. En dan denk ik spontaan aan mijn gehandicapte neef. En die kwam verwittigen dat er iets gebeurd was met Pepe, dus mijn grootvader. En mijn grootmoeder was kwaad en ze zei, ik heb nog zo gezegd dat je niet mocht gaan kijken als Pepe dat konijn dood doet. En hij ziet dat ze hem niet gelooft en hij loopt dus zelf naar de dokter. En dan, ja, dan is ze toch een beetje perplex. Ze gaat kijken en inderdaad, hè, mijn grootvader lag te sterven naast zijn dood konijn. En dat is me altijd bijgebleven zo. Hoe dikwijls geloven we iemand niet? Omdat we onszelf boven de ander stellen. Denken alles beter te weten, meer ervaring te hebben, beter dit en beter dat. Jezus, de Zoon van God, vergeet dat niet, het is de Zoon van God, is afgedaald tot de laagste regionen van ons mens zijn. En hij ziet en waardeert elke kleine poging die we doen om goed te doen. Dat is zo troostvol, hè. Ik troost mij daarmee, dat hij het ziet. Want hoe dikwijls maken we dat niet mee, we hebben goede bedoelingen en het wordt verkeerd uitgelegd. Of de resultaten zijn er niet, maar dat heeft geen belang. Voor God heeft dat geen belang. Of dat daar nu fantastische resultaten uitkomen, hij ziet de goede bedoeling. En daar komt het op neer. Het gebed maakt ons gevoelig voor de goedheid van anderen. De Heilige Geest doet een lofgebed opborrelen in Jezus over ons zo, omdat er iets goed is gebeurd. Als je met Jezus op stap gaat, dat is een leren vanuit een positieve blik te leren kijken. Deze boom is aan het botten. Je zou het kunnen zeggen, oh, er zijn mensen die zeggen van ja, maar hij is hier aan het kapot gaan. Maar er is toch één takje waar dat botjes zijn. Dat bloempje dat gaat ontluiken. We kunnen de schepper ons eigen loflied zingen. Het onkruid tussen de stenen. Dat zelfs doorbreekt door het beton en asfalt, dat kan een aansporing zijn om de overwinning op dood en graf te bezingen. Het leven overwint. De schoonheid, de liefde. Jezus is verrezen. En dan denk ik ook aan al die waterlopen die zich tussen de stenen en de rotsen een bedding proberen te vinden. Zo. Voor mij is dat een duidelijk symbool van de evangelische boodschap. Die eeuwenlang blijft een weg zoeken naar de harten van de mensen. En het levend water doorgeeft in alle moeilijke momenten. De rotsen en de stenen glad maakt en zo. En dan het vuur, het vuur. Wat mag hij verbranden van onze zondige gedachten en daden? Of wat mag hij vurig maken, enthousiast, verwarmen? Laten gloeien. Van buiten, maar ook naar binnen toe. Wat zal er uit dit gebed van tederheid en gezuiverde daadkracht kunnen geboren worden of herboren worden? Jezus geeft ons de kans hiermee te bidden. Hij bidt met alles. Natuurlijk heeft Jezus ook in de synagoge gebeden en in de tempel. Want hij spreekt over de tempel als het huis van zijn vader. Het moet een gebedshuis zijn, een huis van gebed. En hij verdedigt dat natuurlijk ook heel erg. Hij wil niet dat iets anders zou zijn. Want het is een heilige plaats waar je je sandalen zou moeten uitdoen, zoals Mozes gedaan heeft bij het brandend braambos. Want God is aan het spreken, God is aanwezig. En dat maakt ons stil. Daar buigen we ons voor. Wij omhelzen zijn wil. En dat kan je doen ook door een voorgelezen woord. Je besprenkelt je als je binnengaat met water, wijwater, om je te reinigen. Maar het kan ook bij het buitengaan zijn als een zegen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat er in ons hart verschillende plaatsen zijn, zoals in de tempel vroeger, een voorhof, waar dat je je klaarmaakt en voorbereidt op het gebed, om jezelf als een offer, offerande te geven. Je kan dat uitdrukken door, hier ben ik God, om uw wil te doen. Of zoals Maria, zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Daarna gaat u binnen, hebt je een langere tijd om stil te worden en om te bidden. En daar kan je veel ontdekken zo. Het kan in een gebedsdienst zijn, in een eucharistieviering. Het kan een doopse zijn of een huwelijk waar dat je gaat deelnemen. Probeer een beetje extra tijd te geven. Misschien iets vroeger te komen. Niet om te zitten babbelen en zo. Hè. Over de versiering of weet ik wat. Sluit dan je ogen en probeer dat over en weer gelopen en zo een beetje te weg te jagen. Zo. Je kunt dan ook bijvoorbeeld opgenomen worden in een lied dat je thuis ook kan hernemen. Of een zinnetje dat je gehoord hebt bij het uit de lezing of uit de preek. In ieder geval, er is zoveel verschillend aanwezig dat je altijd wel ergens een impuls zou kunnen ontvangen als je ervoor open staat. Zelfs als je buiten gaat, als je iemand ontmoet, dan kan er nog een oproep in zitten. Om te luisteren, om vriendschap mee te beleven of iemand uit te nodigen voor een gebedsgroep. God geeft heel veel signalen via ontmoetingen. En het gebed maakt ons klaar om ze te ontvangen, om te ontcijferen. En ze geeft ons ook, het gebed geeft ons ook de kracht om dat uit te voeren. Gebed is een hart aan hart met de Heer en het maakt ons ontvankelijk voor een suggestie in het concrete leven. Hoe minder dat je bindt, hoe meer dat aan alles voorbij loopt. Hè. Dat mogen gerust zijn. Maar eens zullen we het heilige der heiligen mogen binnengaan. En dan wordt ons leven zo gelijk allemaal puzzelstukjes bij elkaar gelegd en dan wordt dat een prachtig mozaïek. Of als je liever een ander beeld hebt, een levenstapijtje. En allemaal met knoopjes en zo, en dan draai je dat om en dan zie je wat een prachtige tekening met allemaal kleurtjes en zo en de donkere kleuren van de moeilijke periodes en dat vloeit allemaal prachtig in elkaar en zo en dat is gevlochten door de Heilige Geest. Tot een mooi geheel, waar dat God vreugde in vindt en jij zult er paf van staan, daar ben ik zeker van. Jezus heeft daar dus ook onderricht gegeven. Hij zat zo bijvoorbeeld in dat voorplein, daar zijn palen, en hij kon daar gaan zitten en dan kwamen de mensen bij hem om te luisteren naar Gods woord. En dan gaf hij daar uitleg over. Maar wij kunnen het Gods woord ook uitleg vinden in boeken en zo, in catechese bij Radio Maria, niet noodzakelijk alleen bij Talitha Kum. Er zijn er heel veel nieuwe uitzendingen die telkens aangepast zijn aan de liturgische periode. En je kan ook de voorlezingen volgen of bij een bijbelgroepje gaan in de parochie of dekenij. Ik zeg altijd, wat niet door je heen is gegaan, dat kan je niet doorgeven of beleven. Dus het is heel belangrijk dat je gaat lezen ook en dat, of laten voorlezen. De Joden die hadden dat op rollen. Natuurlijk, dan moesten ze ze afrollen. Dat ging niet anders, ze hadden geen boek gelijk wij erin hebben. En in ieder geval, dat was een doorlopende lezing. En ik heb daar wel iets voor. Zo. Ik denk, een doorlopende lezing, dat toch echt wel goed is. Misschien dat je dan toch wel stukjes niet verstaat en zo, begrijpt. Dat is niet erg. Je leest gewoon verder. Waar dat u treft, daar blijf je bij stilstaan. Er komt wel een dag waarop de Heer je de kans geeft te begrijpen wat voor jou belangrijk is. Ik ontdek dat nog alle dagen. Hè? Alle dagen lees ik de teksten die ik al jaren lees. En ja, ik ben altijd door iets nieuws getroffen. En dat is naar gelang de omstandigheden waar ik mij in bevind, wat ik meemaak overdag bijvoorbeeld. Ik geef door wat ik zelf mooi vind en wat mij heeft geïnspireerd. En er zijn zoveel mensen die door hetzelfde te lezen als ik, door andere zinnetjes getroffen zijn. Want het is brood voor iedereen. Elk karakter, elke roeping, elk verstand, elk gevoel zelfs. Dus laat u niet ontmoeten, ja. Elk open bekje zal door God gevuld worden als een goede moeder die haar pasgeboren kroost voedsel brengt in haar nestje. Ik zie al die vogeltjes zo zitten. Zo. Vergeet het niet. We leven uit Gods hand en onder zijn beschermende vleugels. Lees eens een evangelie volledig door. Of een brief van Paulus, waarom niet? En denk dan maar, hij schrijft naar mij. Durf je dromen ook aan God uit te spreken. Je vragen, je verlangens. Want hij is een hele goede dromenvanger. Anderzijds kan je ook zeggen, God, ik wil meewerken aan jouw droom. Dat is mooi, hè? Allebei is belangrijk. Hij is jouw dromenvanger en jij de zijne. Dat is een mooie vriendschap, hè? Daarom bidden we in het eerste gedeelte van het Onze Vader meestal rond de dromen van God. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Dat is het eerste gedeelte. En het tweede gedeelte gaat meer over ons dan. Hè. Over geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij de anderen hun schuld vergeven. Breng ons niet in leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Dat zijn onze verlangens en onze dromen zo, van een wereld met meer vrede, vergeving. Ja, dat we beter, ja, meer goedheid uitstralen. We hebben wel voorbeelden nodig, vind ik. Dat hadden de leerlingen ook en die hebben dat dan gevraagd aan Jezus. Van, hoe doe jij dat bidden? Leer het ons, hè. En dan heeft hij het onze Vader gegeven. Ik ga het toch nog even vertellen voor die voorbeelden. Ik was een kleutertje van 5 jaar. Toen een heel jonge zuster op dat moment, zuster Amandine, die kwam vervangen voor 1 dag, ik denk een pedagogische studiedag. En als ik thuis kwam s'avonds, dan zei ik, ik wist toen al dat dat een prachtige droom zou worden als zuster de hele dag met de kinderen te kunnen omgaan en te glimlachen. De glimlachen, dat had mij heel erg getroffen. Haar vreugde en vriendelijke omgang met ons was aanstekelijk. 1 dag is ze geweest. Nadien niet meer, hè. En dan in het 5e en 6e leerjaar was er juffrouw Celesta. En die heeft ons een dankzegging geleerd voor na de communie. En daarvoor diende dan het zinnetje van de heilige Thomas, mijn Heer en mijn God. Dat we dat zouden zeggen als ze de communie hadden gekregen. Mijn Heer en mijn God. En de zondag zag ik juffrouw Celesta op haar knieën zitten na de communie. En ik dacht bij mezelf, en ik weet wat dat ze zegt tegen God. Mijn Heer en mijn God. En ik zat te kijken en ik vond dat ze zo lang bleef zitten. Met haar handen voor haar ogen en zo op haar knieën. En ze bleef maar zitten. Ik dacht, dat snikken is toch al lang gezegd, mijn Heer en mijn God. En toen toonde ze mij eigenlijk dat er een heel persoonlijk gesprek was na de communie. En dat dat heel serieus was. En het ontstak in mij een groot verlangen zo innig met de Heer te mogen spreken. Dat was een heel belangrijk moment. En toen ik mij voorbereidde op het vormsel, hadden we een mevrouw Yvonne. En die had het goede initiatief genomen van het Lucas-evangelie te lezen. Onder andere het hoofdstuk 15, waar je onder andere ook hebt de verloren zoon of de barmhartige vader. En ze zei toen dat we mochten wat dat ons getroffen had tekenen. Het was niet zo belangrijk dat iedereen schitterend kon tekenen, maar het was wel van, ja, denk er eens over na. Wat is nu voor jou belangrijk en probeer dat uit te drukken. En ik wist het direct. Ik heb getekend de vader die op een heuveltje stond met zijn hand boven zijn ogen om te zien of zijn zoon nog niet aankwam. En die tekening die is in mijn geheugen gegrift en die komt altijd terug naar boven. Dat is ingegeven door de Heilige Geest. En dat is dus God die uitkijkt naar mij, naar ieder van ons. Zo komt dat over bij mij. Mijn bezinning en gebed van toen, dat loopt nu nog altijd door, lijkt een rode draad in mijn leven. En is blijvend vruchtbaar. Halleluja. Lof aan God, hè. We gaan nu het Angelus bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de vrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. Nu gaan we nog even verder bidden. Ik heb een mooi gebed gevonden van de heilige Anselmus van Canterbury. Het was een Benedictijnse monnik die abt is geworden in Normandië in de abdij van Le Bec Elohim. Leer mij waar en hoe u te zoeken, Heer mijn God. Gij zijt mijn Heer en mijn God en ik heb u nog nooit gezien. Gij hebt mij geschapen. Gij hebt mij herschapen. Alles wat goed is, hebt ge mij gegeven, en nog ken ik u niet. Om u te zien, hebt gij mij geschapen. En dat waarvoor gij mij geschapen hebt, heb ik nog steeds niet gedaan. Leer me u te zoeken, en laat mij u zien als ik u zoek. Want ik kan u niet zoeken, tenzij gij het mij leert. Ik kan u niet vinden, tenzij gij u aan mij toont. Wek in mij het verlangen om u te zoeken. En laat me bij het zoeken verlangend naar u uitzien. Laat me u vinden door mijn liefde. En laat me u beminnen, eens ik u gevonden heb. Jezus, ook wij zoeken jou. We hebben minder ervaring. We zijn waarschijnlijk ook minder radicaal. Maar we geloven dat jij al op zoek bent naar ons en gelegenheden zoekt om ons tot verwondering, vreugde, dankbaarheid te brengen. Dat je ziet waar we ons eenzaam en arm voelen, onmachtig en verdrietig. Waar jij naast ons komt zitten en ons ogen geeft om je nabijheid te leren zien en voelen. Diep in ons heb je ons je Heilige Geest als kompas meegegeven, om je sporen te vinden. We danken je om al je geduld, je tedere liefde, zo zorgzaam, altijd bescheiden. Een gebed van de heilige Theresia van Lisieux. Ik ben uw levend heiligdom, waarin u niet door mensen kan ontwijd worden. Blijf in mijn hart. Het is uw tuin, waarin elke bloem zich richt tot u. Maar indien u mij alleen zou laten, zouden mijn bloemen vlug verwelkt zijn. Mijn veelgeliefde Jezus, geurende lelie, blijf altijd in mij bloeien. Jezus, je bent de dromenvanger van de Vader en ook die van ons. Help ons om de droom van God, onze Vader, op te vangen, ernaar te leven. Help ons om dat op onze eigen manier te kunnen doen, tot vreugde van de Vader. Wij geloven dat zijn droom ook de onze is voor deze wereld en we willen eraan meewerken. Kom en zend je Heilige Geest over ons, dat we op weg gaan in zijn leerschool van gebed. Neem ons mee, zoals je dat deed met de apostelen en met alle heiligen. Amen. Tot slot kunnen wij luisteren naar het lied Mijn hoop is op u, Heer. Dank u voor uw aandacht.
Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Ik prijs u met heel mijn hart, ik prijs u met al mijn kracht, met heel mijn hart, met al mijn kracht. Heel mijn hart is van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Ik prijs u met heel mijn hart, ik prijs u met al mijn kracht, met heel mijn hart, met al mijn kracht. Heel mijn hart is van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u, van u, van u.